Oké, heel hartelijk welkom allemaal. Vooraf even een paar kleine dingen en een herinnering. Ten eerste, als je etenswaren mee hebt genomen voor de voedselpakketten. Er staan hier in de hal van die gele kratten. Daar mag je het in neerleggen. Niet deponeren, maar want dan... Er liggen misschien breekbare spullen in, maar ze leggen het daarin en dan wordt het vanzelf netjes in goede porties verdeeld. Een tweede, Vrouwkje heeft via de nieuwsbrief al aangekondigd en een paar diensten geleden dat er aan het eind van de middag, na de dienst, is er een presentatie en een potluck diner. Hier. En ik, namens haar wil ik even zeggen, als er mensen zijn die zeggen, oh, helemaal vergeten op te geven, wat jammer, nou kan ik niet aanschuiven. Zij heeft zoiets, ze heeft groot geloof. Er is altijd genoeg. Dus als je alsnog wilt aanschuiven, dan kan dat. Dan moet je gewoon hier achterblijven. Het begint daar in de foyer strakjes. En dan zie je het vanzelf. Dan is er een presentatie hier in de grote zaal. En een hele belangrijke, met kerst, er zijn nogal wat Oekraïense vluchtelingen in de stad hier. En Kerknet is aan het kijken of we die Oekraïners ook kunnen verwelkomen met kerst in de verschillende diensten. Nou, er zijn kerken die hebben niet zoveel ruimte om een hele grote groep te ontvangen. Maar wij hebben eigenlijk, als we dat vak met stoelen laten staan, vaak stoelen zat om er zo 50 te ontvangen. Maar het zou eigenlijk zo leuk zijn als die mensen niet alleen naar de kerstdienst kunnen komen, maar ook daarna misschien wel met een hier en daar met mensen mee kunnen gaan om nog een gezellig hapje te eten of even kennis te maken. Verzin het maar, wat je wilt. Dus als jij zegt van, ach, bij ons kan best nog kunnen 2 stoelen bij aan tafel die dag. Of ik wil iets anders doen, ik wil even contact leggen met iemand op een andere manier. Doe dat alsjeblieft. En hoewel Herman en Leontien, die zijn die dag heel hard aan het koken voor het kerstdiner bij Kom Eet. Maar hij heeft zich toch bereid verklaard om even de coördinator te zijn. Als je dus zegt, ik wil 5 Oekraïners thuis ontvangen. Of ik 10. Of ik verzin maar wat. Dan zou het fijn zijn als je dat meldt bij Herman. Dan kunnen we naar aanleiding daarvan kijken, oké, welke mensen kunnen waarheen. Eerste kerstdag. Na de kerstdienst of met de kerstdienst. Het gaat over de kerstdag, hè? Dus de dienst die we hier hebben. Volgens mij heb ik alle mededelingen vooraf gezegd. We gaan samen de dienst aan de Heer opdragen. Daarna gaan we een kinderlied zingen met Jasper en Jonathan. En daarna gaan we even kijken wat we nou met de adventskaarsen moeten. Want ze staan allemaal uit. En hoeveel moeten er nou ook weer aan? Kijk, zij weten het. Maar kijk of ze het goede antwoord weten. En daarna dan mogen de kinderen naar de kinderdienst. En dan gaan we aan het eind van de dienst gaan we avondmaal vieren. En dan mogen de kinderen weer terugkomen. Om samen met hun vaders en moeders als eerste het avondmaal te vieren. En nadat de kinderen weg zijn, dan gaan we als eerste tijd nemen om Eva en Jurre uit te zegenen. Want die gaan heel ver weg na de jaarwisseling. Eerst helemaal naar Parijs. En als dat nog niet ver genoeg is, zei papa, gaan ze helemaal naar Senegal. Dat is in Afrika. Maar dat komt straks. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus. En we dragen ons samen zijn graag aan u op. En we bidden u, Heilige Geest, kom zoals u beloofd hebt. Zoals de Heer Jezus beloofd heeft, waar 2 of meer samen zijn, zult u in het midden zijn. Kom in ons midden. Kom in ons hart. Kom op ons, Heer. Wilt u ons zegenen met uw tegenwoordigheid en wilt u ons meenemen naar het hart van de Vader. En in aanbidding naar de Heer Jezus. We bidden u om zijn naams wil. Amen.
Ja, voel je vrij om te gaan staan. Of lekker blijven zitten. Of tegen iemand anders aan te knuffelen om warm te worden.
Als wij samen u aanbidden, dan maakt u geest ons heen. U bent welkom in ons midden, wij eren u alleen. Ons hart staat voor u open, hier neem de eer plaats. Wij heffen onze handen naar u op. Immanuel, God zelf is met ons. Vrede voor God, de allerhoogste, Immanuel, Immanuel, God zelf is met ons, vrede, vorst, machtig God. Wij voor hem zingen, de hemel open gaat. En als vissen morgen regen, zijn liefde mensen raakt. Want u alleen bent waardig, dat Sion u aanbidt. Koning die voor eeuwig is in zijn. Immanuel, God zelf is met ons, vrede vorst, machtig God.
Nou, dan gaan we nu iets met die kaarsen doen. En Menno vroeg het net al. Wie weet er hoeveel kaarsen eraan moeten? Joab, zeg het eens. Drie. En waarom moeten er nu drie aan dan? Sorry, kom even naar je toe.
Omdat het derde adventweek is.
Oké, okay, de derde adventweek. Ja, dus dan volgende week vier, zeg maar. En dan zijn we er zo'n beetje. Oké. Okay. En wat is de derde adventweek? Wat betekent dat dan? Weet je dat?
Nee.
Oh, oké. Okay. Nou, advent is eigenlijk een ander woord voor dat je ergens op wacht. Of dat je iets verwacht. En het advent wat wij vieren met de kerk is dat we wachten op kerst dat Jezus wordt geboren. Maar vandaag gaan we het in de kinderdienst hebben over Jozef, die samen met Maria mocht gaan zorgen voor baby Jezus. Maar die eerst was het natuurlijk Maria alleen nog in verwachting. En Jozef moest toen ook een beetje wachten tot het Jezus werd geboren. En wie weet wat papa's doen en mama's doen als ze een kindje verwachten?
Zeg het eens,
Lanneke. Zwangerschapsgym. Zwangerschapsgym, ja. Oké. Okay. Nog iets? Kinderen, weten jullie wat? Ik loop even deze kant op. Wat doen papa's en mama's als ze een babytje verwachten? Weet jij iets, Annabelle?
Een naam verzinnen.
Een naam verzinnen, ja, dat is een hele goeie, ja. Maar God had hier ook al iets over gezegd, hè? Dat de naam Jezus moest zijn. Dus daar hoefden ze niet zo heel erg lang over na te denken. En wat doen ze nog meer? Nou, ik denk dat ze een kamertje gaan maken. Misschien wel een bedje timmeren. Want Jozef, die was timmerman, hè? Dus die kon lekker alles zelf maken. Een bedje maken. En dus zo was Jozef bezig om op de baby te wachten. Hij keek er naar uit. Hij kon bijna niet wachten, maar ondertussen kon hij ook allerlei dingen al doen voor de baby. Dus dat vond Jozef wel heel fijn. Maar we mogen dus vandaag 3 kaarsen aansteken. En Annabelle had ik even gevraagd om mij daarbij te helpen. Kom maar. Kijk, hiermee ken je dat. Dan mag je met die beginnen. Ja, goed zo. Ja, hij doet het al. Nou, en dan nog eentje. Mooi zijn die, hè? Doet ze het goed, Dominique? Ja, hè? Ja, 3, hè? We kunnen tot 3 tellen allemaal. Zo, dankjewel Annabelle. Het wordt al steeds lichter, steeds meer kaarsjes. En nu mogen de kinderen naar hun eigen dienst. Kinderen vanaf groep 3 mogen met Jan Kees mee naar beneden. En de anderen mogen naar hun eigen ruimte.
Goed, terwijl de ouders nog even onderweg zijn, wil ik alvast Eva en Jure uitnodigen. In de volgorde die zij zelf hebben bepaald.
Jure begint.
Ja, dank jullie wel voor dit woord en dat jullie hier zijn en dat we hier samen zijn. Een uitzenddienst, hoe vaak doe je dat nou? Nou, niet vaak, het is onze eerste keer, dus even kijken hoe dat werkt. Hè? Ja, voor ons. Even kijken, hoe ging het ook weer aanpakken? Hè? Oh, oké. Nee, ik heb wat meegenomen. Dit is echt een mooi markeringsmoment voor ons. En voor iedereen. Kijk, het is voor ons natuurlijk een tijd van... dat we bezig zijn met de afronding van dingen. Van werk bijvoorbeeld, het opruimen van ons huis. Het afscheid nemen van allerlei mensen. Heel mooi en ingewikkeld. Ingewikkeld. Zit ook natuurlijk een rouwrandje aan. Maar goed, dat snappen jullie allemaal. En zo mocht ik afgelopen woensdag bij de Navigatie Internationals, waar ik bij betrokken ben, een praatje houden. En ik dacht, dat is ook heel dankbaar dat ik daar op die manier afscheid mag nemen. En ik vermengde daar advent in, dus 4 kaarsen die we natuurlijk aansteken met de verwachting van Jezus die komt. Maar ook ging het eigenlijk over beloftes en de vervulling van beloftes en de tijd daartussenin. Hoe dat soms helemaal niet lijkt op dat het die kant op gaat, maar toch, hè, God dat gebruikt om je karakter te bouwen, om juist die belofte ook te kunnen dragen. En zo keek ik terug naar mijn leven van de afgelopen 15 jaar. Ik ben al oud hier, nee hoor. Maar om daar de lessen mee te geven aan die jonge studenten. En dat was heel, heel mooi. En toen gaf ik ze ook een kaars mee, als een soort reminder. Je ziet hoe mooi... niet zo'n mooie kleur het heeft, maar daar kom ik nog op. En ik dacht, het leek me ook mooi om 4 kaarsen mee te geven aan mensen hier. Want één punt van mijn verhaal was dat in het vinden van je roeping, maar ook de weg naar het wandelen of die roeping uitleven, zeg maar, zijn anderen ontzettend belangrijk. Hè? En dat zijn jullie geweest in ons leven en dan zullen jullie ook blijven in ons leven. Dus het is een mooi markeringsmoment om daar dank voor te zeggen. En ook uitspreken van we hebben jullie nodig. Ook voor de rest van onze trip. En daar staan deze kaarsen voor. Dus ik heb 4 kaarsen voor 4 groepen. Misschien wil jij het even vasthouden. Dus de eerste groep is geloof. En dat is voor jullie als gemeente. Ik heb geloof, hoop en liefde en zegen genomen als soort begrippen. Dank voor jullie betrokkenheid, voor jullie geloof in ons, het vertrouwen in ons op verschillende manieren. Uiten jullie dat blijven jullie dat uiten hopelijk. Dus ik weet niet aan wie ik hem ga geven, maar ja, als soort reminder steek ik hem af en toe aan om ook dat levend te houden. Volgende groep is wij zelf. Hè, onze nou ja, slogan is, wat was de slogan ook weer? Iets met hoop. Ja, hoop in nood. We gaan hoop bieden in een land waar nood is. Op velelei vormen, hè? Dus spiritueel en sociaal misschien ook wel, maar ook gewoon maatschappelijk. Dus dat is voor ons de gezondenen. Dan hebben we liefde. Dat is het thuisfrontteam. We hebben net onze startmeeting gehad. Het is super waardevol dat er vanuit deze mooie groep nog wat extra mensen zijn die extra energie en aandacht aan ons geven. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Dus dat is liefde en zegen. Dat is de leiding in de gemeente. Daar gaan we zo ook vorm aan geven dat we uitgezegend worden, om maar zo te zeggen. Vinden we ook heel belangrijk natuurlijk. En bij elkaar gaan we die kaas gewoon af en toe eens met elkaar aansteken. En terugblikken en vooruitblikken en vieren. En ja, dat is mijn verhaal. Eigenlijk dank jullie wel. En we gaan weer naar de volgende.
Ja, misschien mezelf voorstellen. Ik ben Boudewijn van Schoonhoven. Ik ben de directeur van Kamerzending. Ik ben hun baas, die officieel. Ja. Toen een jaar geleden, twee jaar geleden of zo, hoorde ik dat Jur en Eva op zoek waren naar een plek in het buitenland om te werken. Toen en heel veel mensen zijn gaan hengelen van, nou, ik heb wel wat voor je, ik heb wel wat voor je. Dus ik dacht, nou, ik ga ook maar een aasje gooien. Dus ik was heel blij dat jullie op een gegeven moment hapten en dat het inderdaad goed smaakte, dat jullie daarvoor gingen. Dus vandaag is echt een blije dag, echt een dag van vreugde, van blijdschap, om meerdere redenen. Voor ons als Kamerzending, Matthijs, wil je even opstaan? Matthijs is hij is de membercare persoon. Hij gaat vooral met Jur en Eva optrekken. En uit zijn dagen, uit zijn diensten zijn voor ons, ja, topmomenten. Heel erg leuk om die vreugde te beleven met elkaar. De andere vreugde is voor Jur en Eva natuurlijk. Want ze zijn door God geroepen. Niet vanwege Kamerzending, maar door God geroepen om naar Senegal te gaan. Een land waar het evangelie amper klinkt. En dat is... Ja, dat is een voorrecht. Dat is echt een voorrecht. En zie dat ook zo. Ja, verheug je daarin. In de dingen die God door jullie heen gaat doen. Het is echt een dag van vreugde. Maar ik denk de grootste vreugde is toch wel voor 6 miljoen mensen. Of 4 miljoen mensen. De Fulani en de Wolof. Ze zijn twee volken, twee bevolkingsgroepen in Senegal. En de ene die heeft, de Fulani, 6 miljoen mensen met maar 600 gelovigen. Dus hier in deze kerk heb je al ongeveer de helft van de, nou ja, een derde van de hele Fulani-kerk. De andere is een wolfgroep, dat is 4 miljoen mensen met 400 christenen. In Wageningen hebben we veel, nou, 10 keer zoveel christenen als in heel Senegal, of heel die twee volken bij elkaar. Het is onvoorstelbaar. Er is één psalm, die is eigenlijk mijn lievelingspsalm, als het gaat, mijn lievelingstekst als het gaat over zending. Nog mooier dan Matthäus 28. Dat is psalm 67. En als je het goed luistert, dan hoor je iets bekends in het begin. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Heel vaak eindigen we onze diensten hiermee. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan, als gevolg van de zegen die jullie ontvangen, dan zal men op aarde uw weg kennen. Onder alle heiden volken uw hel. De volken zullen u, o God, loven. De Fulani en de Wolof zullen u loven, zij allen. En dit. De naties, de Wolof en de Fulani, zullen zich verblijden en juichen. Omdat u de volk rechtvaardig zult oordelen. De naties op de aarde zult u leiden. Dat jullie vandaag weggaan, is een dag van vreugde en verwachting. Echt van verwachting dat God... Die 6 miljoen mensen, die 4 miljoen mensen, 6 miljoen Fulani en 4 miljoen Wolof, dat God een oog op ze heeft. Dat die steltje vreemde wezens, ja, die de taal, cultuur niet kennen, maar het is zo belangrijk voor God om het evangelie daar te brengen, dat die mensen vanuit Nederland daar naartoe stuurt. Vreugde. Vreugde voor de Wolof en Fulani. Maar ook vreugde voor jullie als gemeente Vineyard. Jullie hebben een opdracht gekregen van God. Niet alleen maar om hun wat geld te geven en je bent klaar. Maar jullie zijn geroepen, nu God heeft aan jullie de wolf gegeven. En God heeft aan jullie de Fulani gegeven. Het is nog niet helemaal duidelijk welk volk zij echt gaan dienen. Het wordt of de wolf of de Fulani. Maar met dat zij weggaan, hebben jullie als Vineyard Wageningen dit volk gekregen. Oh, wat een voorrecht om daarvoor te knokken. Hier in Wageningen zat werk te doen, maar daar nog meer. Dus bid ervoor. Neem, omarm die roeping die God jullie heeft gegeven als gemeente. Omarm het, bid ervoor, geef ervoor. Je zet je in waar je kan. Zodat de wolf en Fulani echt de vreugde van de Heer mogen ontmoeten. Door hun heen. Amen.
Dankjewel. Ik heb nog even mijn agenda gecheckt. Ik was wel voor Boudewijn. Maar dat verklaart waarom ik... dat is wel leuk. Want Boudewijn heeft een aantal dingen gezegd die ik wilde zeggen. Dat is makkelijk. Dan kan ik weer andere dingen zeggen. Want ik heb maar 5 minuten. Want ik wilde inderdaad even stilstaan bij de vraag van... Hey, namens wie gaan even aan Jura nou? Hè? Is dat nou een eigen idee? Is dat de Kama-zending die weer mensen gerecruit heeft? Is het Gods plan die God die mensen gerecruit heeft? Of hebben wij... gaan ze namens ons? Het goede antwoord ligt in de laatste twee. De Kamerzending heeft zeker een belangrijke rol. Maar het is God die zich geroepen heeft. En wij die daar een rol in mogen spelen. En Boudewijn noemde Matthäus 28. Dat is wel een van mijn favoriete teksten. Misschien ook wel van jou. Maar voor mij is dat als ik nadenk over wat daar staat. Vers 18 tot 20. Waar Jezus zegt van mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Ga dan heen. Maak alle volken. Leer ze wat ik jullie verteld heb. Doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En maak discipelen. En zie ik ben met jullie tot het einde der aarde. Dat is mijn vrije vertaling, maar dat is wat hij zegt. En dat is een oproep voor ons allemaal. En ik persoonlijk denk wel eens, ja, dat zou ik willen. Maar hoe kun je dat doen? Natuurlijk, in Nederland is er van alles te doen. Maar hoe gaaf is het om als gemeente verbonden te zijn met mensen die dat misschien nog net iets meer doen op plekken waar het net iets meer nodig is of een invulling kan geven. En dat vind ik zo tof, dat we mensen in de gemeente hebben die dat gaan doen in verbinding met ons. En dat is denk ik de tweede wat ik wilde noemen, en dat noemde Boudewijn ook al. Maar ik hoop en geloof dat echt dat we als gemeente in de verbinding staan met Eva en Jurre. Ik heb mezelf een beetje verdiept, weer een beetje nieuw verdiept in wat is nou, hoe zit het nou eigenlijk, die relatie van de kerk en de zendeling en... Er zijn mensen die het vast veel beter weten dan ik, maar als je in Handelingen 13 gaat lezen, waar Paulus en Barnabas eigenlijk door God eigenlijk uitgekozen worden om te gaan. En die gemeente, eigenlijk wat God vraagt van die gemeente, die zegt eigenlijk zegt hij een beetje van, geef ze aan mij en zend ze uit. En hun antwoord is ook, oké, dan gaan we dat doen. Dus ze leggen hun handen op, ze zegenen hun en ze gaan. En het is niet zo dat ze dan verdwijnen uit die gemeente. Want ik persoonlijk wist ik niet dat Paulus een thuiskerk had, maar die had hij. En het is niet zo dat hij daar nooit meer terugkomt. Nee, in tegendeel. Hij gaat op reis naar zijn eerste zendingsreis, maakt van alles mee. Hij had denk ik niet echt een nieuwsbrief, maar misschien dat er wel berichten heen en weer gingen. Ik geloof zeker dat ze een kerk voor hem bad, ook al staat er niet heel concreet in dat eerste stuk dat ze heel actief aan het bidden zijn tijdens zijn reis. Maar wat doet hij als hij terugkomt? Hij gaat meteen weer naar zijn thuiskerk en vertelt wat hij meegemaakt heeft, deelt van de wonderen van God. En hij trekt eigenlijk weer in bij die kerk. Dus het is echt zijn huiskerk waar hij vanuit gaat en weer terug gaat. En ik hoop en dat wij ook op die manier de huiskerk van een van Jurre kunnen zijn en blijven. Van ja, we moeten ze loslaten, maar ja, we mogen ze ook uitzegenen. En ja, we mogen ook in die verbinding blijven. Tijdens dat ze er zijn, maar ook zeker als ze terugkomen. Dus dat hoop ik dat wij dat kunnen doen. Ik vind het heel tof, want er zijn weer meer mensen met wie we samen die missie in kunnen vullen. Nogmaals, dat kan hier in Wageningen ook. En er zijn heel veel manieren hoe we dat kunnen doen. Maar het is ook gewoon tof om, nou, ik vind het mooie Boudewijn dat zei. Dat wij als gemeente de Fulani of de Wolof mogen dienen. Dus ja, dat vind ik heel tof. Wilde ik even delen. En ik hoop ook echt dat we dat kunnen doen. Ik zit in de Thuisfront team. Is het leuk om even te noemen wie dat allemaal zijn? Ja, Lonneke zit ook in het Thuisfront team. Stephanie zit er. Stephanie is in het Thuisfront team. Waar is het vrouwtje? Daar is het vrouwtje. En we hebben Giel even op uitzending in de Filipijnen nu, maar die zit ook in het Thuisfront team. Maar die komt binnenkort terug. Dus wij met z'n vijven geven daar invulling aan. Zij zijn heel goed in jullie op de hoogte houden, denk ik. Maar als er ook dingen zijn, kun je ook misschien via ons dingen vragen of zo. Heel praktisch, want ik was vandaag echt bemoedigd om te horen dat dat er nu 85% zit van de financiële ondersteuning. En ik zou het heel tof vinden als ze over 3 weken op pad gaan dat het met 100% kan gaan. Dus toch ook nog echt een aandemoediging van als je al nog over na aan het denken bent. Laat het gewoon weten als je hem wil steunen, want hoe tof is het dat ze met 100% op pad kunnen gaan. En als je wilt kan het ook een eenmalige gift. Dus er komt wel een keer iets in de mail dat je zegt van oké, structureel is nog even te spannend of zo, maar eenmalig wil ik wel iets doen. Ook zeker aanbevolen. En gebed natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dat is even wat ik wilde delen.
Dankjewel. Ik vergat trouwens nog te uitleggen waarom ik die kleuren had. Nou, dit is natuurlijk het licht wat we samen gaan laten schijnen. Zowel hier als in Senegal. En het kleur is mosterd groen. Mosterd staat groen. Hè? Dus kun je gewoon bij de HEMA kopen. Het was vorige week in de aanbieding. Maar... En de tekst van Marcus 4, waarin staat hè, dat het koninkrijk is als een mosterdzaadje wat klein begint en heel groot kan worden. Hierbij planten jullie ons daar en bidden we voor dat wat mag gebeuren. Het koninkrijk uitbreiden in Senegal en omstreken het liefst. Maar we beginnen maar even in Dakar. Dat was de uitleg. En daar zijn we met elkaar verbonden.
Wil je nog wat zeggen?
Ja. Je mag blijven hoor. Het is goed om te zeggen. Het zijn natuurlijk mijn schoonzoon en dochter. Maar we hebben een aantal van dit soort mensen uit onze gemeente. Mensen die door de Heer op hun hart hebben gekregen om ergens in de wereld te dienen. Michael en Linda zitten daar. Die hebben ook een thuis van team. Nico en Astrid zijn daar een beetje de contactpersonen voor. En in Albanië zit Connie. En er is iets in de dop, dat zit daar. Waar is de andere helft van jou? Die zit bij de kinderen misschien. Oké. Daar broeit iets met iets mafs. Als je wilt weten wat ik nou bedoel, dan moet je maar even met hem praten strakjes, dat is leuk. En we hebben natuurlijk Connie in Albanië, zei ik dat al. En Johan en Johanna in Italië, dat is ook leuk om even te vermelden. Johan en Johanna die zijn met de kerstdienst hier, samen met Juda. En dat is ons kerstkindje, wat we met kerst gaan opdragen. Dus dat wordt ook heel gezellig. En ja. Maria is op het ogenblik weer in India. Maria is officieel al met pensioen, dus in die zin niet meer een directe uitzending, maar daar nog wel actief. En er zijn ook een aantal mensen, onder andere Hans en Lidi, die nauw contact hebben ook met haar. Dus wat dat betreft... Onze zendingsvisie als Vineyard-familie is altijd gemeentes vermenigvuldigen. Maar op het moment dat mensen in andere vormen van zendingswerk gaan en je bent deel van de familie, de Vineyard-familie, dan ben je familie, dan gaan we daar natuurlijk helemaal achter staan op het moment dat we merken dat de Heer dat bevestigt. En vandaar dat we mensen die die stap nieuw zetten, graag willen uitzegenen. Dus dat bij deze.
Nou, we gaan voor Eva en Jure bidden. Voordat we dat gaan doen, een praktische mededeling. Want we hebben daar een potje neergezet. Dat heet een pot vol zegen. Er liggen allemaal mooie briefjes bij. Leuke woordspeling met jurgens en kaarten. Maar het zou leuk zijn als jullie misschien straks een indruk hebben. Of gewoon een lief woord. Of een bedankje voor deze twee mensen. Die de afgelopen jaren zo ontzettend veel hebben gediend in onze kerk. Schrijf het daarop. Dan kunnen en rol het op of vouw het op. Wees creatief. Dan mogen jullie straks de pot meenemen aan het eind van de dienst. En dan word je enorm bemoedigd door ons. Op het moment dat je denkt. Nou, ik kan wel even wat gebruiken. Dan kan je me open doen. Boudewijn en Matthijs, willen jullie vast naar voren komen? Willen jullie hier gaan staan? Dan kunnen we een beetje eromheen. Ik vind het mooi in het midden. We bidden met z'n allen. We zegenen hun allemaal uit. Dus misschien wil je je hand uitstrekken. Misschien wil je gaan staan. Misschien zijn er nog andere mensen die ook naar voren willen komen. Marjan, kom je er ook bij? Vrouwtje, Stephanie. Hans, van namens het beraad. Als er nog anderen zijn, voel je vrij. We gaan sowieso met z'n allen bidden. Dus of je nou hier staat of daar zit... Ga gewoon bidden. Yes. Vader God, dank u wel dat u hier bent. Heilige Geest, dat u hier bent. Heilige Geest, kom. Op dit moment over Eva en Jurre. Te midden van al hun voorbereidingen, al hun hersenspinselen en to-do-lijsten, Heer. Wilt u komen met de Heilige Geest? En ze bedouwen met uw rust. Met uw vrede. Met avontuur, Heer. Dat u hun voeten zegenen. Met het goede nieuws wat ze gaan verkondigen, Heer. Wat ze gaan brengen. Ik moest vanochtend denken aan dat Jesaja 41. Vrees niet. Je hoeft niet meer om te kijken. God is bij jullie. Hij gaat met jullie mee. En je zal nergens tekort komen. Want zijn goedheid en trouw zullen achter jullie aanvolgen. Alle dagen van jullie leven. Of dat nou hier in Wageningen is. Of ver weg in Dakar. We willen jullie ook vrijzetten met die ruimte. Om hier ons achter te laten. En daar alle ruimte te maken. Om dingen op te bouwen. En te ontdekken.
Ook al wordt die tekst heel vaak gebruikt bij een huwelijk. Van een drievoudig snoer. Maar daar moest ik nu ook aan denken. Dat de verbinding van Jezus met jullie samen zo sterk is. En dat jullie dat ook mogen realiseren. Een heel stevig touw. En moest ook denken aan jullie oren. Dat je je oren goed te luisteren legt aan het hart van Jezus. Net zoals Johannes lag aan de boezem van Jezus. Zo mogen jullie ook blijven luisteren. Ook in de ontmoetingen die jullie hebben. En ook in Parijs, dat jullie gewoon het gehoor extra versterkt zullen hebben. En daarvan uit dingen kunnen doen. Daar zegen we jullie mee in Jezus' naam.
Ja, Vader. Ik bid u zegen, Heer, op de Evangelie, Heer, in het land, Heer, in Senegal. Vader, ik bid voor verbinding, Heer, met het team, met wie ze samen mogen werken. En verbinding met de locals. Heer, er is absoluut een culturele kloof. Er zal altijd een verschil blijven. Maar tegelijkertijd, Heer, kan er zo'n mooie verbinding ontstaan, Heer. En openheid en relaties en een klik. En daar bid ik voor, Jezus. Voor die klik, waar er de ruimte komt, Heer, om echt contact te hebben met elkaar. En waarin ze mogen zien, Heer, wie u bent door en heen. Daar zegen ik jullie mee.
Ja, ik moest denken aan de actualiteit van vandaag, dat met het voetballen. We sturen onze voorhoede, onze beste voorhoede uit. En we zijn hun fervente supporters. En zo willen we jullie wegzenden en uitzenden naar Senegal. En we zegenen jullie om daar nieuwe verbindingen te maken met nieuwe spelers en een nieuw team. En dat jullie daarin ook weer de voorhoede mogen nemen. Daar zegen ik jullie mee.
Ja, Heer, ik wil u ook danken voor het diepe verlangen wat Eva en Jure hebben in het gehoorzaam zijn aan u en het liefhebben van hen die om hen heen staan, Heer. En dank u wel dat u al zo duidelijk tot hen heeft gesproken, dat ze deze stap mogen zetten. Heer, en ik bid ook dat in elk van de volgende stappen waar ze in heen gaan, dat ze mogen ervaren dat u voor hen bent, dat u achter hen bent. En ik bid ook echt specifiek dat ze zich door niets zullen laten ontmoedigen in de komende tijd. Heer, dank u voor hun hart, voor deze bevolkingsgroep. Dank u wel voor de liefde die u al in hun harten heeft gelegd voor mensen die ze nog niet eens kennen. Heer, en ik bid ook echt dat u die contacten zal vrijzetten. En dat u hen als Kama-familie zal zegenen in Senegal. En dat u hen ook als echtpaar echt zal zegenen in Parijs en straks in Senegal. Dank u wel, Heer, dat ze mogen gaan.
Ja, ik kreeg net het idee van hoe goed het is dat wij hun een staande ovatie geven. Een heel groot applaus. Want zij hebben zoveel geïnvesteerd in onze gemeente. En ik wil dat ze dat eens even goed horen. Dus als iedereen wil gaan staan en dat we daarvoor het applaus aan ze geven.
Het werk van God is niet te keren. ooit ben ik Frans begonnen te studeren omdat ik heel graag de zending in wilde en naar een Franstalig land, en het zou Senegal geworden zijn. Het was niet bij een specifiek christelijke organisatie, maar het is anders gelopen. Maar ik vind het dus heel geweldig dat jullie, het werk van God is niet te keren. Hij wil jullie daar hebben. Veel zegen. Vader, uw werk is niet te keren en u volvoert wat uw hand begon, Heer. U hebt het in hun harten gelegd. En Heer, het land bij ons in de gemeente. En we bidden echt uw zegen, uw bescherming en uw voortdurende aanwezigheid om hen heen, Heer. Zet uw engelen met hen mee, Heer, dat ze hen beschermen. En Heer, mogen wij als gemeente ook echt voluit achter hen staan en met hen meeleven. Ja, dank u wel voor wie u bent, Heer. U houdt uw werk in stand. Dank u.
Heer, wilt u de voeten van Eva en Jure zegenen om het goede nieuws van u te vertellen. Heer, de blijde boodschap van bij u is alleen is redding. En dat zij grote vrijmoedigheid hebben om uw woord te verkondigen. In Jezus' naam.
Jezus, ik bid u in het bijzonder om een zegen, een taalzegen. Heer, om de Franse taal helemaal machtig te worden de komende maanden in Parijs. En daarna misschien wel een van de talen van die volken daar. En ik bid u, Heer, Heilige Geest, om uw voortdurende spreken in hun hart, Heer. Dat ik heb zo op mijn hart dat de Heilige Geest zegt, niet door kracht of geweld, maar door mij. En jullie zijn zeer begiftigde personen. De Heer heeft jullie veel toevertrouwd in relationele zin, in de zin van gaven, capaciteiten. Jullie zijn super slim. Maar de Heer wil de weg voor je banen, telkens opnieuw. En ik wil je toebidden, ik wil u bidden, Heilige Geest, dat u hen in dat opzicht bij de les houdt. Dat als u de deur opent, dan is het moment om erdoor te gaan. Als u de relatie aanwijst, dan is het moment om hem aan te knopen. Ik bid u dat u voor hen uitgaat en dat u wegen maakt in de woestijn, letterlijk. Dat u vrucht brengt op de plekken waar niks lijkt te groeien. En dat u uw engelenwacht rondom hen zet. Om hen te bewaren en te boeren hier onderweg. Elke keer als ze reizen hier, maar ook als ze aan het rusten zijn. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen nieuwe kracht geven? In Jezus' naam. Ga met God. Amen.
Jullie zullen zeer gemist worden hier, maar we zijn ook heel trots op jullie. Dus heb je indrukken, lieve woorden? Vergeet de zegenpot niet. Dank jullie wel.
Praises. Rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. We long. When we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, washed away. Aanwezigheid is heilig. Kom als het vuil van ons af. Want u bent God en u bent waardig. U bent de God die ons vergaat. As it is as it is in heaven, let heaven come. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come quickly, your will be done the same on earth as En onze lofprijs is u heer. Als wij aan leren bouwt zijn. Als wij aan leren bouwt zijn. Als wij aan leren bouwt zijn. Kom hier Jezus.
Pour your spirit out. To deny,
Your heart of mercy beats with love, strong current. Let your river flow by your Spirit now, Lord, we cry. Let your mercies fall from heaven, sweet mercies flow from heaven. New mercies for today, shout them down, Lord, as we pray. Let your mercies fall from heaven, sweet mercies flow from heaven. New mercies for today, shout them down, Lord, as we pray. Let your mercies fall from heaven, sweet mercies flow from heaven. New mercies for today, shout them down, Lord, as we pray. As we pray.
Ja, Jezus, we willen u zo danken dat in uw tegenwoordigheid mogen zijn. En daar willen we ook blijven, Heer. Spreek tot ons alstublieft, Heer. Tot ons hart. In Jezus' naam, Heilige Geest, kom en ga door, Heer, met spreken. Zoals ons hart naar u uit hebben gezongen, willen we ons nu openstellen voor wat u geven wilt. Amen. You may be seated. Je hebt net flink gezongen en ik wil nu nog een liedje aan je laten horen en dat mag je vooral even tot je laten komen. Een liedje wat jullie allemaal, denk ik, of er misschien wel nog een naar rechts, ja, van de online diensten kennen, wel eens het opgepikt. We gaan het even afspelen, laat het even tot je komen. En daarna wil ik er wat over zeggen.
Ik zal u eren, met vreugde u eren, hier voor u zingen, want u blijft bij mij. Ik zal u eren, met vreugde u
liedje is geschreven door Giel. Misschien herkende je zijn stem wel, mijn zoon. Zoals Klaas net al even zei, ze hebben de kerk niet verlaten, maar hij heeft een klus in Senegal. Nee, dat is die andere. In de Filipijnen, waar hij de technische ondersteuning van de tv-productie doet van een producent voor de Nederlandse televisie. En daar is hij 7 weken zoet mee. En Esther, die is afgelopen week die kant op gereisd. Van de producent mocht zijn vrouw en zijn kleine Jody 2 weken overkomen. Die zijn gelukkig veilig en wel gearriveerd. Maar Giel schreef dit liedje in een tijd die heel anders was dan hoe het op dit moment is. Esther en hij hadden een kinderwens. Maar die kinderwens die leek niet in vervulling te gaan. En dat is een beetje het thema van vanmiddag, als het anders gaat. En er was niet duidelijk toen, wat is er aan de hand? Waarom lukt dat niet? Gaat het ooit lukken? En toen er medisch onderzoek gedaan was, werd dat nog spannender. En eigenlijk werd de kans alsmaar kleiner. En na meerdere pogingen om te helpen, die mislukten. En midden in die tijd, de worsteling met dat gevoel van die tijd. Hoe zal het nou gaan? Dit is niet zoals ik het me had voorgesteld. Dit is niet wat ik had gehoopt. Toen met de hulp van een aantal hele goede vrienden en muzici uit de Benelux kwam dit liedje eruit. En ik wil dat liedje eigenlijk een beetje aan je meegeven. Straks zal ik nog meer zeggen, want het is een adventspreek. En ik hoop eigenlijk dat dit liedje je mee gaat begeleiden een beetje de adventstijd in. Advent gaat eigenlijk, heeft als een soort van rode draad daardoor, dat de dingen heel anders gaan dan verwacht. En we hebben het in deze afgelopen tijd een paar keer gehad over familie zijn, thuis zijn bij de bron. Wat is dat? Wat is familie zijn samen als kerk? En daarin hebben we ook een beetje gekeken en ingezoomd, ik in ieder geval in de online diensten, op de familie van Jezus. En van de wijdste kring, begonnen bij Zacharias Elisabeth. Ja. En afgelopen week gekeken naar zijn broers en zussen. En naar Johannes de Doper hebben we gekeken. En dit is denk ik ook een onderwerp wat dan aan de orde moet komen. Hoe anders het gaat. Het begon eigenlijk precies met dat thema. Het kerstverhaal in Lucas, als je dat leest, dan begint het met Zacharias, die in zijn dienst in de tempel is geloot om het reukofferaltaar te verschonen, nieuw reukwerk, een teken van nieuw gebed neer te leggen. En Zacharias is een man die met diepe pijn in zijn leven leefde, want zij hadden een kinderwens. En die kinderwens die was niet uitgekomen. En naar de mens gesproken zou die ook nooit meer uitkomen. Want net als bij Sarah van Abraham, die op een gegeven moment zei, het gaat mij niet meer naar de wijze der vrouw. Ze was bij Elisabeth ook. Zij kon geen kinderen meer krijgen. Ze was te oud. En ik denk dat als als Zacharias dan de tempel binnenkomt, dan komt hij de tempel binnen, het heilige binnen, met die pijn. En tegelijkertijd heeft hij waarschijnlijk het voornemen, ik ga het er niet over hebben. Natuurlijk niet, ik kom over de Allerhoogste God, dan gaat het niet over mijn kleine pijn. Maar wie schetst de verbazing? Het gaat heel anders. God stuurt zijn engel om de olifant in de kamer wel te benoemen. Wordt het nog gekker, want dan komt die engel en die spreekt en die zegt, je zult wel kinderen krijgen. Maar dat kan niet meer. En ja, ik snap helemaal dat Zacharias dat niet kan processen, niet kan plaatsen. Dus nou, straks zal ik het nog wel wat verbreden, maar waar Giel en Esther hier niet zijn, is Alek hier wel. Alek en Annemieke zijn hier wel. Ik weet niet waar Alek gebleven is. Oh, daar. En Alek en Annemieke hebben zoals de meeste van jullie wel weten, een beetje een soortgelijk verhaal meegemaakt. En ik heb Alek gevraagd of hij een paar momenten daaruit kan lichten, om een klein beetje, zeg maar even dichtbij te komen.
Ik moet ook op de kinderen passen vandaag. Dus ik dacht, ik neem maar even mee. En kijken of dat gaat. En anders dan gaat hij gewoon lekker rondlopen. Ik was 2 weken geleden, ik ben docent op de Christelijke Hogeschool Ede. En ik gaf 2 weken geleden een college over storytelling. En daar liet ik een scène uit Up zien van Pixar. Wie heeft Up gezien allemaal? Kijk, best wel veel mensen. Aan het begin zit een scène waarin je eigenlijk het levensverhaal van de hoofdpersoon doorloopt. En dat is heel mooi, want het begint met een bruiloft en allemaal leuke dingen, grote toekomstplannen, reizen enzovoort. En opeens dan is daar een moment dat ze fantaseren over kinderen en ze zijn een kamertje aan het inrichten. En de volgende shot, dan zie je opeens dat ze bij de dokter zitten en je hebt dus 1 shot en je weet meteen waar dat over gaat. En ik wilde dit laten zien om te laten zien hoe je in 4 minuten eigenlijk helemaal met iemand mee kan leven. Dus hoe goed Pixar is in het schetsen van, of in empathie opwekken, wat eigenlijk bij iedereen binnenkomt, zeg maar. En ik stond daar en ik kreeg een brok in mijn keel en ik voelde het verdriet van 3 jaar geleden, voelde ik weer terugkomen. En wij zijn ook een tijd bezig geweest om in de hoop een kind te krijgen. En ik voelde eigenlijk dat verdriet weer terugkomen en de pijn, zeg maar. Die pijn zit op een plekje, op een veilig plekje en ik, zeg maar, dat is niet meer bedreigend, denk ik, maar ik voelde het toen nog helemaal. En na die scène, toen kon ik ineens niet meer uit mijn woorden komen. En ik vertelde dus, ik dacht, nou laat ik het dan maar gewoon vertellen. Ik probeer altijd wel een beetje de open en eerlijke docent te zijn. Dus ik vertelde waarom me dat zo raakte en dat ik dat zelf ook voelde. En dat was echt wel een kwetsbaar moment waarbij ik dacht, zo hé, na 3 jaar voel je dat gewoon nog. En 2 jaar geleden, rond deze tijd, iets een weekje na deze week, toen kwamen we erachter dat we zwanger waren. En ook die vreugde, die voel ik ook nog. Dat onverwacht, toch nog in verwachting. En ik heb even een paar dingen opgeschreven, zodat ik niet te lang praat, want die neiging heb ik nogal. Maar ik heb opgeschreven, als aanstaande vader weet je niet hoe het zal zijn om vader te worden. Maar als vader weet je niet hoe het zal zijn of hoe het is om nooit vader te worden. En deze kloof is met ervaring niet te overbruggen. Dat zijn 2 verschillende werelden. Je neemt de afslag naar links, je wordt vader, of je neemt de afslag naar rechts en je wordt nooit vader. Het is 1 of 0, aan of uit. Maar ik denk wel dat je die kloof kan proberen te overbruggen. En dat werkt 2 kanten uit. Van mijn kant uit en van onze kant uit betekent het dat je andere deelgenoot maakt van die pijn en van die worsteling. Dat je daar naar de mensen die dat die vertrouwd zijn, dat je dat verhaal vertelt. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben ook bij Groot Nieuws Radio hebben wij ons verhaal verteld, omdat we voelden van dit is een taboe of een gevoel waar heel veel mensen mee rondlopen. Daar praten we daar uitgebreid over, dus dat kun je nog een keer terugluisteren. De andere kant uit, en dat zijn de ontvangende, dat is de ontvangende kant als het ware, heb ik gezegd, geef mensen de kans om hun verhaal te vertellen en om hun verdriet te delen. Wees bereid om te luisteren. En dat hebben we gelukkig ook ervaren. Ook eigenlijk doordat we zelf daar open over zijn geweest. En dat was heel kostbaar. En die nieuwsgierigheid van mensen en dat toch durven, zeg maar, ondanks het ongemak, dat overbrugde die kloof. En daardoor konden we elkaar ontmoeten. En ik moest dus, ja, erg denken aan, dan merk je echt, als 1 lid leidt, dan leiden alle leden mee. En als we dat doen, dan zetten we de kracht van gemeenschap vrij. En ik geloof dat God zo door mensen werkt. Ja, God werkt, brengt zijn troost door de ontmoeting heen, zeg maar. Ik heb opgeschreven, er is geen plan B. God gebruikt mensen. En zo mogen wij dat ook zijn als gemeenschap. Nog even terug naar UP. Ik dacht, ja, al die studenten die zien mij huilen. En dat is natuurlijk een verhaal van pijn en van ouderschap enzovoort. Maar ik zag in hun ogen en ik hoorde aan hun reactie dat ze geraakt waren. En dat ze echt, ja, uit ook geluiden die ik hoorde, zeg maar, hoorde ik echt van, oh ja, dit raakte hun ook. Ze voelen dit mee. En volgens mij is dat een van de beste voorbeelden eigenlijk van hoe je dus iemand anders kunt raken. En ondanks dat die studenten een heel ander leven hebben. Ja, laat ik het hierbij laten.
Dankjewel. En dat is toch wat, dat hij dan daar staat met zijn zoon op zijn arm. Hoeveel van jullie hebben niet meegebeden? Hun verhalen resoneren ook bij Marianne en mij. Wij hadden op een gegeven moment in ons huwelijk ook een kinderwens. En kwamen er ineens achter dat het leven niet zo maakbaar was als dat we dachten. Ik dacht, ik spreek maar even voor mezelf. Waar die wens er wel was, gebeurde het niet. En wisten we niet waarom. Dokterend kwamen we erachter dat Marianne een desdochter is. Het zegt misschien de meeste van jullie niet zo heel veel, maar misschien heb je wel eens gehoord van die tijd waarin allerlei nieuwe medische ontdekkingen werden gedaan. Chemisch-medische ontdekkingen. Onder andere een heel eng middel, Softenon, werd toen de tijd werd gebruikt. En dat bleek pas later, toen dat eenmaal ingezet werd, dat een heel ernstig bijeffect was dat kindjes die geboren werden, zwaar verminkt geboren, Softenon-babytjes noemden ze die. Nou, deshormoon was ook zo'n hormoon waarvan men dacht dat helpt. Want dan, de moeder had meerdere miskramen gehad, nogal veel. En dat middel hielp tegen miskramen. Maar het hielp inderdaad. Marianne werd gelukkig geboren. Mijn vrouw, Eva's moeder, Giel's moeder. Maar wat weer een generatie later bleek, of eigenlijk in die generatie bleek, is dat het ernstige afwijkingen kon geven aan de vrouwelijke genitalia, aan de voortplantingsorganen. En dan, dat bleek de oorzaak. En gelukkig in ons geval was daar wat aan te doen. En is Eva geboren. En ik weet nog tegelijkertijd dat ik in die tijd hebben we een klein beetje meegevoeld met dit soort worstelingen. En ik voelde me iets meer verwant met dat verhaal van Hanna. Ken je dat, Hanna in de Bijbel? Elkana heette haar man. En Hanna was getrouwd met Elkana. En er waren in die tijd van meerdere vrouwen in een huwelijk, polygamie. Waren er ook nog andere vrouwen die wel kinderen kregen. En Elkana kreeg van Hanna, die ook heel erg lief had, geen zonen of dochters tot dan toe. En dan staat er het verhaal hoe Hanna bij de tempel is. En daar huilend voor de tempel God, ja, haar hart uitstort voor God. En dan staat er hoe Eli, de hoge priester van die tijd, haar ziet en dan denkt dat zij beschonken is. En dat ze en haar bestraft en aanpakt en wegstuurt. Ga je roes ergens anders uitslapen? En dan reageert ze en zegt ze, nee heer, ik ben niet dronken. Ik ben een vrouw die in grote zielennood is. En dan vertelt ze haar verhaal. En dan komt Gods geest over Eli en hij profeteert dat ze deze tijd volgend jaar een zoon in haar armen zal hebben. En is Hanna's reactie, die zoon, die is dan van de Heer. Dat is de eersteling, dat is een antwoord op gebed. En uiteindelijk komt ze, als Samuel geboren is, komt ze en dan brengt ze hem ook in de tempel. En dan dient vanaf dat moment Samuel God in de tempel. En op een bepaalde manier deze middag is een beetje zo voor mij, als je het kunt begrijpen. Toen we Eva kregen, ik heb dat niet zo gezegd hoor, zoals Hanna, maar er was wel dat hele besef van tjonge jonge, dit is een het gaat toch weer anders. En die eersteling, ik had op een bepaalde manier altijd wel het gevoel, die is van God. En tegelijkertijd, ik realiseerde me vanochtend, heb ik dit verhaal ook verteld. Ik kon bijna niet uit mijn woorden komen. Ik hoop dat het nu beter gaat. Maar op het moment dat zij gaat, dan, ik had het niet gedacht zo ver weg. Ik dacht, hier is ook een hoop te doen. Help je vader maar. Heb ik ook vaak gezegd. Ik heb ze zelfs uitgedaagd. Want vanaf kind af aan was er bij haar dat verhaal van ik ga ooit de Heer in de zending dienen. En ik merkte gelukkig dat Jurre dat niet zo had. Dus op een gegeven moment heb ik een poosje geleden in september tegen ze gezegd van hey, nou moet het afgelopen zijn. Je hebt 3 maanden de tijd om er samen uit te komen, want jullie zijn zo hard hier bezig dat iedereen die went aan jullie. Dus aan december wil ik het horen. En ze namen die uitdaging serieus aan. En in december komen ze terug en ik dacht, nou, eitje. Natuurlijk, de Heer heeft tegen Eva gesproken en het heeft haar bevrijd van die gedachten. En ze komen terug en Jurre zegt, ik heb 3 teksten gehad. En die gingen allemaal over dat we naar het buitenland moesten. En toen was ik wel even stil. Dat had ik niet verwacht. En buitenland, daar kan nog een hoop dingen zijn. Hè? Er kan hier in Europa zijn, ze zijn op zoek geweest naar landen. En er waren landen die waren dichtbij. Ik dacht, Connie, Albanië, hebben ze ook bekeken of dat de plek was. En dan gaan ze naar Senegal, naar Dakar. En dan gaat het anders dan ergens in je hart, je dacht, je hoopt. En dat is in het kerstverhaal eigenlijk. Ja, ik noemde net al Zacharias en Elisabeth. Maar denk eens aan Maria. Maria die ongehuwd zwanger raakt. En dat is vandaag de dag al misschien niet een makkelijke situatie. Maar in die tijd. En dan moet ze naar Jozef, haar verloofde, toe. En dan vertellen dat er een engel kwam. En dat ze nu zwanger is. Vind je het gek, die reactie van Jozef? Ja, hij neemt zich dan ook voor. Dit is onacceptabel. Ze heeft met iemand anders gerommeld. Ik moet me maar uit de voeten maken. En er is een engel voor nodig om Jozef te overtuigen en uit te leggen. Ja, nee, dit is inderdaad echt van God. Het is totaal anders. En dan wordt er een Messias geboren in een setting die, wat een begin van je relatie, van je huwelijk. Dit is even helemaal toegespitst op huwelijken, kinderen, relaties. Maar er is een veel breder spectrum. Er zijn meerdere onder jullie die zouden wel willen dat ze een partner hadden om mee te trouwen. Maar die heb je niet. Nog niet. Misschien wel nooit niet. Er zijn misschien onder jullie die kiezen ervoor om ongehuwd te blijven. Om op die manier verder te gaan en de Heer, jezelf aan de Heer beschikbaar te stellen. Maar misschien was dat wel helemaal niet wat je dacht, waar je op hoopte. Misschien is dat wel een diepe pijn van binnen. En ik denk, dit is niet een preek over happy endings. Je zou kunnen zeggen, Zacharias en Elisabeth was een happy ending. Misschien, Johannes eindigde niet zo happy. Of wel, ja. Uiteindelijk wel, maar het is een. Ik denk dat het veel meer gaat over hoe God, wat God daarin laat zien, in dit kerstverhaal. En 1 tekst wil ik in ieder geval je noemen. En dat is een tekst die ik vond die altijd heel extreem. In de Bijbel kom je op een gegeven moment tegen dat Filippus, die wordt nadat hij in Samaria heeft gepredikt, wordt hij door de Heilige Geest opgenomen en naar een weg in de woestijn gebracht. En dan komt hij de kamerling tegen. De kamerling uit, in onze NBG stond altijd Morenland, maar dat vind ik niet zo'n mooie term tegenwoordig meer. Ethiopië misschien ergens. En een kamerling, dat was een bewaarder van het huis van zijn heer. En vaak ook van het harem van de heer, van zijn heer. En daarom was het iemand die gecastreerd was. Iemand die ontmand was. Die geen man meer was. En in het Oude Testament zie je dat in de tempelwetgeving, dat het voor een ontmande onmogelijk was, totaal verboden was om in het huisgezin van God te zijn. Maar dan gaat de Heer spreken en dan zegt de Heer, dit zegt de God van de ontmande. Dus hij verklaart zich, hij draait het om, hij zegt, hoewel dat misschien cultureel niet meer kan, maar dit is wie ik ben. Ik ben de God die zich ook over hen ontfermt. Ik geef hun een huis binnen mijn muren en een gedenkteken beter dan zonen en dochters. Dus met andere woorden, God ontfermt zich, draait het om en zegt datgene wat het meest op afstand is gezet door het leven van alles wat Gods dienst is, wat bij God is, daar ontferm ik mij over. Die geef ik een thuis en die geef ik een gedenkteken zelfs dat beter is dan zonen en dochters. Maar vooral wat ik heel mooi vind, dat ik geef hen een huis binnen mijn muren. En dat huis binnen Gods muren, dat zijn wij. Dit is het thuis binnen Gods muren. En Jezus geeft aan, als je de online preek van afgelopen week hebt geluisterd, Jezus maakt het zelfs belangrijker dan familie naar vlees en bloed. Dus met andere woorden, het is ook een thuis voor datgene wat verstoten is, datgene wat niet meer een thuis heeft. Nou, ik wil je één ding nog meegeven, hoe kom je op die plek van dat thuis? Want het gaat eigenlijk over twee dingen, laat ik het zo zeggen. Het gaat over deze belofte, dat God al datgene wat anders gaat, wat op afstand komt, wat niet, laat ik maar zeggen, wordt in het leven zoals je het gehoopt had, of al is, en waardoor je ontheemd kunt gaan voelen, dat God dat thuis brengt in zijn huis. En dat is hier. Onder ons, en daar refereerde Alec ook al even naar, waar we elkaars verhaal kunnen horen, waar we troost kunnen bieden aan elkaar. Maar het gaat nog verder, God doet ook iets anders, God doet ook iets in je hart. En ik wil dat even nog toelichten. Ik weet nog dat ik jullie een keer verteld heb over een cursusje wat ik mocht volgen, harthorend met een T, harthorend met een D aan het eind, maar een T in het midden. Een cursus om te leren luisteren en spreken vanuit je hart. En er was een oefening op een gegeven moment. Ik weet niet meer precies wat de aanleiding was. Maar de oefening ging over dicht bij het verhaal van de ander komen. En je rust. Ik weet nog dat ik op een of andere manier bepaald werd bij wat het is om je rust te bewaren innerlijk. En ik weet dat ik op een bepaald moment me bewust dacht te worden van het feit dat ik eigenlijk altijd over het algemeen, dacht ik, zo wel aardig mijn rust kan vinden, mijn vrede kan vinden van binnen. En ik wilde nederig zijn. Ik zei, Heer, dank u wel dat ik dat altijd wel makkelijk kan. En op het moment dat ik dat dacht, hoorde ik in mijn gedachten een stem zeggen, dat is geen vrede, dat is een copingmechanisme. Dus met andere woorden, wat ik dacht dat vrede was, wat ik dacht dat een vaardigheid was die ik had, daarvan zei de Heilige Geest eigenlijk op dat moment, nee, dat is een ivoren toren waar je je in terugtrekt, zodat je onaantastbaar bent. Dat is een copingmechanisme. Dat is niet de echte vrede. Dus in het vervolg van die cursus was ik op zoek van, heer, maar wat is dat dan wel? En ik weet nog, toen was er een oefening waarbij wij door de cursusleiders tegenover een andere cursist gezet en zo ieder iemand. En dan was het de vraag, oké, die persoon vertelt iets kwetsbaars en wat is nu je gevoel? Wil je dichterbij komen of verderaf? Kies eens een plek. En ik merkte van, hé, ik heb een verlangen om dichterbij te willen komen. Maar dat wil ik omdat ik eigenlijk wil dat die pijn van die ander opgelost wordt. Dat het stopt, die pijn van die ander. En dat is niet alleen maar uit belang voor die ander, maar ook om eigen belang. Want datgene wat die ander vertelde, spiegelde en bracht bij mij iets naar boven van mijn verhaal. Zoals Alec net noemde, je kijkt naar zo'n filmpje en in ene keer krijg je een brok in je keel, want het gaat over jou. En daarom wilde ik eigenlijk, als ik kon, dichtbij komen, zodat ik kon fixen. Maar waar ik dat niet kon, want dat was niet mijn verhaal en het was niet iets wat ik kon oplossen, had ik de neiging, ik wil vluchten. Ik wil weg. Weg bij die pijn. En ik realiseerde op dat moment, dat is die ivoren toren. Dat is geen vrede. Dat is jezelf parkeren, wegwezen. Zorgen dat je er niks van voelt en dat je het vergeet. En net op dat moment kwam de cursusleider langs en die zegt, Menno, ik zie dat je daar zo beweegt. Mag ik je vragen, ga eens in het midden staan en blijf daar eens staan. Hoe voelt dat? En ik weet nog dat ik daar, dat ik dat deed. Ik dacht, oké, ja, prima, fysiek gewoon daar even staan. En op het moment dat ik daar stond, merkte ik dat ik het heel moeilijk kreeg. Dat het, want ineens besefte ik van, hé, het gaat niet over het verhaal van die andere persoon. Het gaat nu ook over mijn verhaal en over datgene wat bij mij anders is gegaan. Wat ik voel, wat pijn doet aan het leven. En ik kan het niet fixen, want ik moet nu hier staan van de cursusleider. Ik kan er niet naartoe, ik kan er niks aan doen en ik kan ook niet vluchten. Ik kan het nu alleen maar even voelen. En op dat moment realiseerde ik me weer alsof die stem zei, oké, maar als je hier nou durft te blijven staan, dan kan ik als trooster bij je komen. Daar kan ik bij je komen. Daar kun je de trooster leren kennen. Op zo'n manier dat je zelf een trooster kunt worden. Dat je mensen werkelijk iets kunt uitdelen van datgene wat Jezus is komen brengen. En ik denk dat dat de kern is van het kerstverhaal, als ik eerlijk ben. Jezus kwam niet op een hele sensationele manier met artikelen in de krant over de afkomst van zijn vader en zijn moeder en hoe en de veelbelovende carrière die hij zou gaan hebben. Het was niet in een mooi hotel of wat dan ook. Het was een scheve gezinssituatie op een plek die onvoorstelbaar is, waar je nooit aan zou denken. En daarmee gaat het helemaal anders. Niks klopt aan zijn verhaal, zou je kunnen zeggen. En daarmee komt hij juist zo heel dicht bij jou en mij, op die plek. Dat is, denk ik, wat God wil doen en wat God wil geven in ieder van ons leven. En ik wil je daarom dit lied eigenlijk meegeven, Kerst in. Voor mij, ik krijg de grootste brok altijd in mijn keel als ik dat bruggetje hoor. Ik wil u eren, met vreugde u eren. Midden in die situatie gebeurt er iets met me door die ontmoeting met u, waardoor ik dat kan zingen, waardoor ik dat wil doen. Ik wil bij die kribbe knielen. Ik wil bij Jezus zijn. Zo dicht als hij bij mij is gekomen. Bij jou is gekomen. Dus ik wil graag een moment stil zijn met je voordat we het avondmaal gaan vieren. En misschien kan iemand even de kinderen met waarschuwen dat die binnen mogen komen zo meteen. Ze hebben een klein moment stilte voordat de kinderen binnenkomen. En dan gaan we daarna het avondmaal vieren. En dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om even daar naar die plek te gaan. Die plek waar alles op zijn kop stond, waar alles anders was. Waar een ongehuwd echtpaar, zwanger van de Messias, in een stal zit. En waar Jezus je als Gods tegenwoordigheid, Gods ogen aankijkt en tegemoet komt. En dit is ook de plek om voor de Heer uit te spreken, wat is er nou anders gegaan bij jou? En misschien een klein moment daar te zijn, ook met wat daaraan moeilijk is. En Heilige Geest, ik wil u bidden dat u in deze weken heel dichtbij wilt komen. Heer, zodat er die vrede van God, die het verstand te boven gaat en die ons hart en onze gedachten kan behoeden, in Christus Jezus, dat die ons deel mag worden. Ook als deze kerst misschien weer heel anders gaat. Niet allemaal vanzelfsprekend vrede op aarde is. Of in ons hart. Wilt u komen, Heer? In Jezus' naam. Ik zegen je met die vrede. En als je zo meteen het avondmaal tot je neemt, waar Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken is. Dit is mijn bloed wat gevloeid heeft tot vergeving en volkomen verzoening van al je zonden. Als je dan mag realiseren, God heeft zo anders gedaan dan dat wie ook had kunnen verwachten. Om dicht bij jou te zijn en jou dicht bij hem te hebben. Ik bid dat je verbonden mag raken met die tegenwoordigheid van God. Van Jezus zelf. Zo intens en hecht dat het je dag en nacht bepaalt. En dat je mond er niet over kunt houden. Amen. Daar komen de kinderen, denk ik al, of niet? Nou, weet je wat? Dan mogen nu de ouders zonder kinderen. En degenen die geen gezin hebben, die mogen eerst. Alles gaat anders. Evangelie, willen jullie het avondmaal bedienen? En je mag mensen van je thuisfront inschakelen. Ja, dus iedereen die hier is zonder de kindertjes bij zich heeft, die mag nu. Ga je gang. En dan zometeen als de kindertjes komen, dan mogen de papa's en mama's aansluiten.
Thank you.
Een deel van de kinderen is nog betrokken in de opname van kerstfilmpjes. Dus papa's en mama's die niet hun kinderen nu binnen zien komen. Je mag al aan het avondmaal, want de kinderen die zijn nog even opgehouden in de opnamestudio beneden. En als je zometeen naar de koffie gaat, dan zul je ze vanzelf weer vinden. En als je avondmaal ontvangen hebt, neem weer plek alsjeblieft. Dan gaan we zometeen gezamenlijk de dienst afsluiten. Dat iedereen die avondmaal wilde gebruiken, het heeft kunnen nemen inmiddels. Zo niet, dan is er zo meteen nog gelegenheid. Mocht je hebben gemerkt dat terwijl we zo aan het bidden waren, dat er iets is wat de Heer heel duidelijk tot je sprak en waarvan je zegt van, oh, ik heb inderdaad ook even op dit moment zo'n moment nodig in de familie om even te delen. Kom alsjeblieft naar die kant waar we nu avondmaal vieren. En dan zoeken we elkaar daarop en dan delen we en bidden we samen. En ik wil nu alvast met je afsluiten, zodat de kinderen die lang genoeg stilgezeten hebben, dat je daarmee naar de koffie kunt. En dus laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo samen mogen zijn. We zegenen elkaar in uw naam, Jezus, met de heerlijke tegenwoordigheid van uw Heilige Geest, die ons meeneemt om te zien wat u ziet als u naar ons kijkt en als u naar de wereld kijkt, en die ons voortdurend verbindt om Jezus wil met het hart van onze Vader, die ons kent en die ons lief heeft en zegt om Jezus wil, ik hou van jou, jij bent van mij. Ga met die vrede van God die je hart zal behoeden in Christus Jezus en die je verstand misschien te boven gaat, maar die het mogelijk maakt om te leven middenin die situatie die zo anders is dan je misschien verwacht. Amen. Hele gezegende week. En reageer alsjeblieft als je met kerst nog Oekraïners te gast zou willen hebben, kunnen hebben, graag. En vergeet niet de zegenpot die daar staat, met de papieren zegeningen die in de pot kunnen voor Evangelie om later te lezen.
Fragrance of heaven, pour your spirit.
Spirit.